Goedenavond, gemeente, gasten, belangstellenden. Van harte welkom in deze eredienst waarin proponent J.A. de Kruif uit Oud-Alblas zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 31 augustus, hoopt zowel in de morgendienst als ook in de avonddienst onze eigen predikant, dominee Tramper, voor te gaan. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van de TFC van de familie Bogert. En de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die eeuwig leeft en trouw is van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in het midden en zei vrede, zij u. Amen. Gemeente, vorige week ging het over de plaats van Gods kerk, een plaats gegeven in de hemel met Christus en in Christus in de hemel gezet. Vanavond gaat het over het hemelswerk van de Heere op aarde. En dan gaat het over zijn gebouw, zijn bouwwerk. En daar gaan we ook van zingen met Psalm 89. Daar halverwege dat eerste vers, daar zingen we het. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. En daarom willen we ook zingen. Eeuwig zullen we zingen van Gods goede tierenheden. Zingt u mee. We zingen ook het derde vers. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht. En straks na de geloofsbelijdenis zingen wij opnieuw van Psalm 89. En dan het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Nu Psalm 89, 1 en 3 en straks vers 7. Ook vanavond willen we in gehoorzaamheid aan het woord van God en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof belijden. Dat zullen we doen met de woorden van het apostolicum en in ieder van u en van jullie belijden met mij voor zich. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, en ik geloof het eeuwige leven. Amen. Voordat we de naam van de Heere zullen aanroepen in het gebed, willen we eerst luisteren naar wat Hij ons in de lezing van de Schriften heeft te zeggen. Wij openen Gods woord vanavond opnieuw in de brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente te Efeze. Vorige week hebben we daar het eerste stuk van gelezen. We lezen nu opnieuw hoofdstuk 2, nu in zijn geheel. En het laatste vers van Efeze 2, dat is ook de tekst voor de prediking van vanavond. En we willen daarom ook nog luisteren naar wat Petrus hierover heeft geschreven. En daarom lezen we de eerste Petrusbrief, het tweede hoofdstuk, de eerste 10 versen. We lezen dus eerst Efeze 2 en vervolgens 1 Petrus 2, de eerste 10 versen. En dan komt vanavond Gods heilig en onfeilbaar woord naar ons toe, om het te horen en ter harte te nemen. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde waarmee hij ons lief heeft gehad, ook toen wij dood waren door de misdaden, ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, zijn schapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die de vooruit genoemd werd, van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der beloften, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus, want hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden, in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En omdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die ver waart en die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo bent u dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook u medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest. Wij vervolgen dan de lezing in de eerste Petrusbrief, daarvan het tweede hoofdstuk, de eerste 10 versen. Petrus schrijft over dezelfde dingen. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderen, wees zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat u zou verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk bent, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd bent geworden. Tot zover de lezing ook van dit gedeelte uit de eerste brief van de apostel Petrus. Zullen wij de naam van de Heere aanroepen in het gebed, laat ons bidden. Heere, we hebben gezongen van u, van uw trouw en van uw goedheid. Uw trouw die niet zal bezwijken. U die uw trouw ook laat blijken in het leven van uw kinderen. U die de getrouwe bent, laat het ook deze dag weer zo blijken, dat u ons ook vanavond opnieuw bijeenroept in uw huis, een plaats geeft in uw huis, of thuis de gelegenheid geeft om deze dienst mee te beleven, of waar we ons ook bevinden. Tegenwoordig is er heel veel mogelijk, ook op dat vlak. Heren, wij danken u dat wij deze rustdag uit uw hand mogen ontvangen, om te rusten van onze werken, om rust te vinden bij u, om toegerust te worden door u. Wat goed van u, heren, dat u een rustdag hebt ingesteld. U die zelf ook heeft gerust van uw werk op die zevende dag. Nu mogen wij als gemeente naar uw naam genoemd, op die eerste dag van de week, rusten, om rust te vinden bij u, de levende Heer Jezus Christus. Heer, want het is uw dag dat u, die de dood bent ingegaan, dat u die begraven bent, dat u bent opgestaan op die eerste dag van de week. Heere, dan zijn wij dankbaar dat we dat mogen weten. Dat u, Heer Jezus Christus, als toonbeeld van Gods liefde, naar deze wereld kwam, uw weg ging, van kribbe naar kruis, de prijs van uw leven betaalde, om de schuld te verzoenen, om zo de weg te banen naar de Vader, zodat wij met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon der genade. U die de schuld heeft verzoend en de macht van de duivel heeft overwonnen. Ja, zelfs dood en graf hebben u niet kunnen houden. Ook die macht is aan u onderworpen. U bent opgestaan, de levende. O Heere, als we dat toch niet zouden weten, wat zouden we dan hopeloze mensen zijn? Maar het mag ons zondag aan zondag worden verkondigd. Wat een voorrecht en wat een zegen is dat. Maar het brengt ook een hoge verantwoordelijkheid met zich mee. Dat we aan die boodschap, aan dat evangelie, niet zullen voorbijgaan. Wat zou dat het toppunt van dwaasheid zijn? We hebben het zo even gezongen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Heren, u heeft ons niet overgehad voor de duisternis, voor de eeuwige duisternis. Maar u wilt niets liever dan dat wij uw roepstem zullen horen. U die het gezegd hebt, ik ben het licht van de wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, heren, in het licht van het vrolijk en van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. En nu is dat evangelie van u al zoveel keren ook in dit huis verkondigd. En wellicht hebben we het al zoveel keren ook gehoord. En dan weet u wat het heeft uitgewerkt in het hart en leven van een ieder van ons. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Heren, het is geen vanzelfsprekendheid dat wij uw klanken horen. Van nature zitten onze oren potdicht en is ons hart toegesloten. Maar u weet daar toch raad mee. En daar bidden we ook om, ook vanavond, o Heilige Geest. Laat uw licht schijnen over uw woord, laat het voor ons oplichten, laat het voor ons opengaan. En geef dat we voor uw woord, voor de klanken van uw woord, die ten gehore worden gebracht, open zullen staan. En Heere, maak het dan zo dat het niet het ene oor ingaat en het andere oor uit. Dat kan zomaar gebeuren. Als we met misschien wel heel wat andere dingen in onze gedachten bezig zijn. Misschien de dingen van gisteren of misschien wel de dingen van morgen. Heren, we kunnen zo bezig zijn met de dingen van het aardse leven, daarin opgaan. Ja, zelfs als we onze plek genomen hebben in uw huis. Dan nog. En daarom bidden we om het overweldigende werk van uw Heilige Geest, die ons weet te richten op u, Heren. Wat uit uw mond uitgaat, dat zijn de woorden van eeuwig leven. En geef dat we de krachtige werking van u, o Heilige Geest, zullen ondervinden, verwonderd erover zullen zijn, dat u ons er allen, wie wij ook zijn, jongen of meisje, man of vrouw, jong of ouder, dat u ons allen erbij wilt betrekken. Het is uw keuze immers, dat vandaag voor de tweede keer uw woord verkondigd mag worden. Het gaat immers van u uit. Wil dat dan zegenen, tot vernieuwing van het leven. Heren, dan moet dat stenen hart wel verbroken worden. En we hoeven u dan niet voor te schrijven hoe u dat allemaal moet doen. U weet er raad mee. En u weet een vlezen hart te geven. Wat klopt voor u. Wat warm is van de liefde van u. Heren, wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Gaandeweg deze dienst. Elk moment zijn we op u aangewezen. Afhankelijk van u. Dat geldt ook wanneer wij de psalmen zingen. Uw woord zingen. Dat geldt ook wanneer wij de gemeentezang mogen begeleiden. Dat geldt ook wanneer wij geroepen zijn om onze liefdegaven te geven. Dat geldt ook wanneer we luisteren naar de verkondiging. Maar ook uw dienaar is zo op u, o Heilige Geest, aangewezen. Heere, geef ons dan allen wat nodig is. En laat het zo eredienst zijn aan deze plaats. Ja, en op talloze plaatsen, in ons land en over de grenzen van ons land heen. Heere, hoor ons roepen. Wij pleiten op uw genade, op uw kruisverdienste, Heere Jezus Christus. Alleen daarom kan het. U heeft het immers ergens gezegd. Ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het omwille van mijn heilige naam. En Heere, dan is er maar één naam. En dat is de naam van u. Amen. Zo even zei ik het al, de uitgang, de tekst voor de prediking, het uitgangswoord is vanavond Efeze 2 vers 22. Maar daar betrekken we ook de verse 4 en 5 van 1 Petrus 2 bij. En deze drie versen wil ik dan met u lezen. Eerst Efeze 2 vers 22. Op welke ook u medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. En dan gaat het over die stenen gebouwd op dat fundament. En daar schrijft Petrus ook dit over. Tot welke komende. En dan gaat het over tot welke, dat is tot de Heere Jezus. Tot welke komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen. Maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd. Tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterdom. Om geestelijke offeranden op te offeren. Die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En dan zetten we vanavond boven de preek Gods bouwwerk, de kerk. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen van Psalm 122. Daar gaat het ook over Gods bouwwerk. Het gaat over Jeruzalem. We zingen deze psalm ook in verbondenheid met Israël. Geldt eigenlijk voor alle psalmen natuurlijk. Maar in Psalm 122, vers 1... die bekende woorden, ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Dan eindigt dat vers met het kunstwerk van de bouwheer. Ik wil ook het tweede vers zingen, de stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op waar elk zich buigt. En ook het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. En dat eindigt dan ook, om 's Heeren huis in u gebouwd waar onze God zijn woning houdt. Zal ik het goede voor u zoeken. Psalm 122 in zijn geheel. Thank you. Geliefde gemeente, vanavond zetten we boven de preek Gods bouwwerk, de kerk. Als ik u en jullie zo zie zitten, dan rijst bij mij de vraag. Wie van u, wie van jullie zit er in de bouw, zoals ze dat dan zeggen? Wie werkt er in de bouw als timmerman of als metselaar of wie werkt er in de bouw? Je hoeft je vinger natuurlijk niet op te steken. Maar er zullen er ook hier wellicht zijn die in de bouw werken. En stel je nou eens voor dat je geen werk zou hebben. In deze tijd is dat misschien wat onvoorstelbaar. Maar misschien om een bepaalde reden heb je geen werk. Poosje terug, toen zag ik zo'n werkbusje staan van een bouwbedrijf. En daar stond zo schuin opgeplakt met een hele grote sticker. Kom jij ook werken bij de beste bouwer? En zowel het woordje best als het woordje bouwer stond met een hoofdletter. En toen dacht ik zo van, nou, die aannemer die heeft het wel hoog in zijn bol. Om je zomaar de beste bouwer te noemen. Maar ook die aannemer had dus een tekort aan bouwers, aan mensen in de bouw. Zoals op zoveel terreinen er een tekort is aan menskracht, zo is dat ook in de bouw. Kom je ook werken bij de beste bouwer? Nou, die vraag die ga ik straks nog wel een keer stellen. Er is heel wat te doen als het gaat over de bouw. Voordat je tegenwoordig vergunningen hebt, dat is al heel wat. En wie krijg je zover die je iets voor jou wil gaan bouwen? En de materialen. Dat is soms ook al best schaars, in ieder geval heel prijzig. Er is heel wat te doen als het gaat over de bouw. En dan te bedenken dat er nog talloze woningen gebouwd moeten worden. Nu is bouwen iets van alle eeuwen. En ik denk aan een bouwwerk waar heel veel mensen aan meewerkten. Dat is al bijna in het begin van de Bijbel. Waar het gaat over de torenbouw van Babel. Wat een immens bouwwerk zal dat geweest zijn. Ja, wij moeten het hebben van de fantasie, van de ideeën van een kinderbijbelschrijver. Die daar een plaatje bij tekent. En ik herinner me een kinderbijbel waar een toren gebouwd werd. Zo werd dat uitgetekend. Waarvan de hoogte tot in de hemel reikte. Dat was ook de bedoeling van die bouwers. Die torenbouw van Babel, die vlakte van Sinear. En dan heb je het hoog in je bol. Als je zo'n toren wil bouwen, wat is het fundament van zo'n toren? Reken er maar op dat er een enorm fundament gelegd moest worden. Maar wat is nou het fundament van die toren? Nou, dat zou je met één woord kunnen zeggen. Dat is hoogmoed. De hoogmoed van mensen. Die torenbouw die werd gebaseerd op hoogmoed. En ja, als je dat zo leest in Genesis, wat zijn er ook heel veel stenen, gebakken stenen voor nodig geweest om vanaf dat fundament die toren te laten verrijzen. Nou, we weten waar het op uitgelopen is. We weten waar het op uitgelopen is. God zag van de hemel wat de mensheid bezig hield. De bouw. En er bleef eigenlijk niks van over. De verstrooiing, de verwarring, spraakverwarring. Mensen stonden tegen elkaar op. Polarisatie is ook niet iets alleen van deze tijd, toen al. En toen gebruikte God die spraakverwarring om zijn doel te bereiken, wat de mensheid ook wist. Niet allemaal op één kluitje zitten, niet allemaal in die ene toren willen wonen. Maar vermenigvuldig je en vervul de aarde. Verspreid je over de aarde. Maar waar de mens het beter denkt te weten, is het hoogmoed, dwaasheid. Vanavond, gemeente, gaat het over een andere bouw. Gaat het over Gods bouwwerk. We hebben daarvan gelezen in die brief die Paulus schreef aan de gemeente te Efeze, waar we vorige week al een beetje een beginnetje aan hebben gemaakt. En dan gaat het nu over Gods bouwwerk. Vanuit de woorden van Efeze 2 vers 22. En dan gaat het over een fundament. op welke ook u medegebouwd wordt tot een woonstede Gods, tot een tempel, hè, want waar God woont is het een tempel, tot een woonstede Gods in de geest. Op welke? Nou, dat is al in vers 21 ook te lezen, op welke? En dan gaat het over dat fundament waarvan we lezen in vers 20 van Efeze 2. Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En als ik zo even had over het fundament van de torenbouw van Babel, hoogmoed, dan zouden we hier een heel ander woord kunnen plaatsen. Waar is dit gebouw, dit godsgebouw, Gods bouwwerk, waar is dat op gefundeerd? Waar is dat op gebaseerd? Nou, gemeente, zouden we ook één woord kunnen gebruiken. Maar laten we het bij twee woorden houden dan. Gods liefde. Die hij concreet gestalte heeft gegeven in de zending van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Gods bouwwerk. Hij bouwt er dus aan, op welke ook u medegebouwd wordt. Dat is Gods werk. En dan gaat het ook over stenen, zoals we dat in de Petrusbrief hebben geschreven. Een gebouw van stenen. Niet van gebakken stenen, van dode stenen, maar van levende stenen. Nu hebben we vorige week al gelezen in Efeze 2 vers 1. En u heeft hij, dat is God, mede levend gemaakt, daar u dood waart door misdaden en zonden. Voorheen was je als een dode steen. Bikkelhard, keihard en koud. Dood. Geen leven in te bespeuren. Maar God heeft, zoals hij zijn Zoon heeft opgewekt, zo heeft hij ook u medelevend gemaakt. Dat schrijft Paulus aan de heiligen, aan de gelovigen in Efeze. En laat ik die vraag dan toch nog maar nog een keer stellen. Weet je daarvan? Levend gemaakt zijn. Levend gemaakt worden. Van huis uit, van nature, zijn wij dood door de misdaden en de zonden. Paulus die heeft zichzelf daarbij ingesloten, luisterde vorige week. Maar levend gemaakt. En ja, dat is Gods werk. En dan lezen we in de tweede Petrusbrief, het is misschien vanavond wat lastig dat je af en toe even wat moet omslaan. Maar laten we het maar schrift met schrift vergelijken. Hoe gaat het nou dat levend gemaakt worden? Want laten we heel eerlijk zijn. Als je daar nog niet van weet, dan wandel je nog in de duisternis wat uitloopt op de eeuwige duisternis. Op de eeuwige rampzaligheid. En dat wil je toch niet? Hoe zalig is het volk dat naar Gods klanken hoort? Die zaligheid, die welgelukzaligheid, dat is toch iets waar je naar verlangt? Of ben je zo dood dat het je helemaal niet interesseert en je onverschillig bent? Dan hoop ik dat vanavond die onverschilligheid als sneeuw wegsmelt voor de zon. Hoe word je nou levend gemaakt? Nou, dat is het werk van de Heilige Geest, daar kunnen we heel veel over zeggen. Het zaad van het evangelie dat uitgestrooid wordt, waarvan we hopen dat het in goede aarde valt, dat ontkiemt en dat groeit op en dat draagt vrucht. Die levendmakende geest, met de geloofsbelijdenis van Nicea zeggen we, de Heilige Geest die Heere is en levend maakt. Dan gaat dat woord van God zijn werk doen in je. Het woord van God wat het instrument van de Heilige Geest is. En ja, dat woord van God gaat over de levende Christus. En dan hebben we in die eerste Petrusbrief daar in vers 4 gelezen van het tweede hoofdstuk. Tot welke komende als tot een levende steen. U wordt telkens weer uitgenodigd. Zondag aan zondag. Dienst aan dienst. Om te komen tot de Heer Jezus Christus. Hij die het roept, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Waar je ook vandaan moet komen. Kom tot hem. Je hebt geen enkel excuus om niet te komen. Geen enkele reden. Geen enkele smoes. Het moet je gegeven worden. Ja, dat hebben we zo ook gelezen. Uit genade bent u zalig geworden, maar dat zult u achteraf zeggen. Het is inderdaad Gods genadewerk, maar je hebt oren gekregen om te horen. En de Heilige Geest wil dat woord gebruiken om je als het ware opnieuw geboren te doen worden. Van dood levend te worden. En waar je genodigd wordt om tot Christus te komen, tot welke komende als tot een levende steen. Zo wordt ook gij zelf in vers 5 lezen we, als levende stenen gebouwd. Met Christus opgewekt in dat nieuwe leven. En je mag weten, wie tot Christus komt, die zal hij nooit uitwerpen, die zal hij nooit terugsturen, wegsturen. Kom maar zoals je bent. In jezelf misschien wel zo dood als een pier. Hoewel een pier leeft nog. In jezelf zo dood als een steen. Maar waar je tot hem komt, kom je als tot een levende steen. Want hij is de levensbron. Vanuit die levende steen zul je delen in zijn leven. Word jezelf ook een levende steen. Gods bouwwerk. Dat bestaat dus uit levende stenen. Levend gemaakt daar gij dood waart. En gemeente, die stenen die worden door God opgezocht. Als ik hier de gebouwen zie, dan zijn dat allemaal vaak dezelfde stenen. Van hetzelfde formaat, netjes in een bepaald verband gelegd. Maar we waren in de achterliggende week nog bij de Oostenrijkse grens en daar zagen we huizen gebouwd van natuurstenen, van die zwerfkeien. Er was er niet één hetzelfde, maar het werd allemaal ingevoegd en gemetseld tot een geheel, totdat het een muur werd, totdat het een huis werd. Levende stenen, van allerlei formaat, van allerlei kleur misschien wel. En ja, levende stenen worden hier en daar wel bijgewerkt. Maar die zwerfkeien krijgen een plaats in dat gebouw bedoeld tot een woonstede Gods in de geest. Gebouwd op dat fundament van apostelen, profeten, waarvan de Heer Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Paulus schrijft erover mooi, hè, dat twee collega's over dezelfde dingen schrijven. Dat twee collega's wijzen op de Heer Jezus Christus, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Ja, als je de profeten in het Oude Testament leest, wat zegt de Heer Jezus daarvan? Tegen de theologen in zijn dagen, de schriftgeleerden, jullie onderzoeken de schriften, die zijn het die van mij getuigen. Nou, Noach wordt al een profeet door Petrus genoemd. We weten geen ene profetie van Noach. We kennen geen enkele preek van Noach. Maar wat was het bouwen van die ark in gehoorzaamheid en in geloof? Wat was dat een en al profetie, een en al prediking? De ark van het behoud. Aan wie denk je dan? Aan de Heer Jezus Christus. Nou, zo gaat het door het hele Oude Testament heen. Dat er gewezen wordt op de Heer Jezus Christus. Gebouwd op het fundament van de profeten en ook van de apostelen. Nou, we hebben hier een brief van de apostel Paulus. En dan denk ik even aan wat hij in de eerste Korinthebrief schrijft. Dan zegt hij dat hij zich voorgenomen heeft in de prediking niemand anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dus zowel de profeten in het Oude Testament als de apostelen in het Nieuwe Testament wijzen op de Heer Jezus Christus. Op de Heer Jezus Christus, daar loopt het op uit. De Heer Jezus Christus is de uiterste hoeksteen van dat fundament, waar eigenlijk dat hele fundament en daarmee heel het gebouw op rust. De uiterste hoeksteen. Wordt ook wel eens gedacht aan de bovenste steen van een boograam. Nou, hier zien we ook van die ramen. De bovenste steen houdt het als het ware bij elkaar. haal je die bovenste steen weg, die uiterste hoeksteen, die hoogste steen van zo'n raam, dan zou dat zomaar in kunnen storten. Het is de steen die het bij elkaar houdt, waar alles eigenlijk op rust. Eigenlijk, ja, daar rust het op, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Nogmaals, ben je zo'n levende steen? Ja, hoe kun je dat weten? Hoe kun je dat weten? Nou, laten we die Petrusbrief er maar even bijschrijven. Bijnemen. Als we dan dat lezen, tot welke komende, als tot de levende steen van de mensen wel verworpen. Die psalm gaan we straks ook zingen, hè. Dat de Heer Jezus Christus verworpen werd. Psalm 118 vers 11. Maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt ook u zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Ja, wat is dat dan? Nou, Petrus die gaat verder schrijven. Tot een heilig priesterdom. Om profetische offeranden op te offeren. Die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Vorige week zondagavond ging het al over hele hoge dingen. Waar je nauwelijks bij kunt. En nu misschien wel de vraag van hoe kan ik nou weten dat ik zo'n levende steen ben. Ik denk, gemeente, dat iedereen dat van zichzelf ten diepste wel weet. Of je een levende steen bent of niet. Laten we maar een paar dingen erbij leggen. Wat de Heer hier zegt. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. Die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Ik zou het heel eenvoudig kunnen zeggen. Hou je van de Heere Jezus? Is hij alles voor je? Is hij echt alles voor je geworden? Ik ben zo blij dat hier het woordje dierbaar staat. In de andere vertaling lezen we het woordje kostbaar. Op zich ook een hele goede vertaling. Maar dierbaar gaat dieper. Is inniger. Ik kan van een mooie vaas zeggen. Nou, dat is een kostbare vaas. Heeft me veel gekost. Vond ik wel leuk om een cadeau te geven aan mijn vrouw. Maar mijn vrouw is me dierbaar. Die is me niet alleen kostbaar. Maar die is me dierbaar, die heb ik lief. Heb je de Heere Jezus lief? Gaat je hart naar hem uit? Zijn je gedachten en is je leven gericht op hem? Zo kun je weten of je een levende steen bent. En misschien moet je dan wel klagen. Het is nog zo dor en zo doods. Kun je het daarin uithouden, in dat dorre en doodse? Maakt het je allemaal niet uit? Dan zou ik ook vanavond willen zeggen, haast u om uw levens wil. Geloof dan zijn heil en troostrijk woord, verhard je niet, maar laat je lijden. Maar als het je wel wat uitmaakt, dat je er misschien zelfs van wakker ligt, dat kan. Wanhoop dan niet, maar kom tot de levende steen. Kom tot de Heere Jezus Christus die de bron van leven is. Roep het uit, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En waar je voortdurend bidt om de Heilige Geest, daar is de Heilige Geest die ons met de doop beloofd is. Daar is de Heilige Geest ook die geest die de liefde voor God en de liefde van God en de liefde voor God meeneemt. Paulus schrijft erover in de Romeinenbrief. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En hoe komt die liefde dan tot uiting? Nou, dat hebben we dus gelezen. Je wordt gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn. Een heilig priesterdom. een koninklijk priesterdom, hebben we ook gelezen in vers 9. En dan moet ik altijd weer denken, als ik dit lees, aan zondag 12 van de Heidelberger Catechismus. En waarom de Heer Jezus de Christus genoemd wordt. En waarom u christen genoemd wordt. En dan is het antwoord daarop dat je zijn zalving deelachtig bent. Dat betekent eigenlijk zoveel dat je net zoals de Heer Jezus Christus vol bent van de Heilige Geest. Die Heilige Geest die uitgaat van de Vader en de Zoon. Dat je zijn zalving deelachtig bent en dan komt dat drievoudige ambt naar voren. Dat profetische, dat priestelijke en dat koninklijke. Het profetische om de naam van de Heere hoog te houden. Om te verkondigen dat de Heere goed is. We hebben dat ook gelezen. In de eerste Petrusbrief, dat tweede hoofdstuk. En dan gaat het over het priesterschap. Ja, wat deed een priester in het Oude Testament? Daar offerde hij. Nu hoeven wij, zoals de priesters in het Oude Testament hebben geofferd, wij hoeven ons offerdier niet meer te brengen of als een priester te offeren. Dat is in Christus alles in vervulling gegaan. Maar dan gaat het er wel om dat we onszelf als een levend dankoffer opofferen. Heb je het wel eens gezegd tegen de Heere? Wat we vorige week aan het eind van de dienst zongen, 's avonds, misschien weet je dat nog. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en tot uw dienst en lof bereid. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Dat is heel concreet vragen. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Heere, wat wilt u? Zoals Paulus dat ook, na zijn bekering als eerste, wat wilt u nou dat ik doen zal? Wat wilt u? Misschien gaat het wel tegen mijn eigen wil in. Misschien wil de Heere wel een hele andere kant op met me, als dat ik zelf gekozen zou hebben. Als een levend dankoffer, tot een heilig priesterdom. Wat deden priesters nog meer? Nou, die onderwezen het volk, die onderwezen het volgende geslacht. Priesterdom, dat is ook onderwijs geven in de schriften. Priesterdom, dat is vertellen wie de Heere Jezus is. Koninklijk priesterdom. Koninklijk lazen we ook in dat negende vers. Dat is ook vechten tegen de zonde. We hadden even over de vraag, hè, hoe kun je nou weten dat je een levende steen bent geworden? Nou moet je maar denken aan de antwoorden op die tweede vraag van zondag 12. Vol van de Heilige Geest die Heere is en levend maakt. En de Heilige Geest geeft ons de bereidheid om er helemaal voor de Heere te zijn. En daarom is dat gebed om de Heilige Geest ook zo belangrijk. En dan gaat het over dat gebouwd worden. Petrus die schrijft dat aan de gemeente te Efeze, op welke ook u mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Dan gaat het over ieder persoonlijk. Dan gaat het ook over de gemeente in haar geheel. We zijn geen losse zwerfkei die ergens ligt. Maar we worden gebouwd op dat fundament en door vele stenen een woonstede Gods in de geest. De plaats waar God geëerd wordt, verheerlijkt wordt in mijn eigen leven en in het leven van de gemeente. En gemeente, dan is het cement, als het ware, wat de Heilige Geest tussen de stenen legt, is hetzelfde als het fundament, de liefde. De onderlinge liefde waardoor we ons aan elkaar verbonden weten. Het geloof, hetzelfde geloof in die ene gebouwd op dat ene fundament, Jezus Christus. Het geloof en ook dezelfde hoop als gemeente hier op aarde. En zo medegebouwd worden tot een woonstede Gods in de geest. Ik heb eigenlijk zelf geen idee hoe oud dit kerkgebouw is. Misschien staat dat ergens, maar het zal best al een paar eeuwen oud kunnen zijn. En hoeveel stenen zullen nou in dit gebouw verwerkt zijn? Nou, daar is geen beginnen aan natuurlijk om dat te gaan tellen. Maar het is in zekere zin toch een bepaald aantal stenen. Heel veel stenen. Ik denk heel veel stenen. Maar het is uiteindelijk uit te drukken in een getal. Zoveel stenen er in dit Godshuis hier in Waarder verwerkt zijn. Ook gebouwd op een fundament. Maar nu gaat het over die woonsteden Gods in de geest. Op welke ook u mede gebouwd wordt. Mede gebouwd met zoveel andere levende stenen. Door de eeuwen heen. Van allerlei kleur. Van allerlei formaat. Hier en daar pas gemaakt om in te passen in dat godsgebouw. En gemeente, als u dan het aantal stenen in dat godsgebouw zou willen weten, dat is ontzagwekkend veel. Dat is niet te tellen. Ten diepste heb je het dan over Abrahams nageslacht. Niet alleen uit de Joden, ja, eerst de Jood en dan de Griek, dan de heiden. Maar zowel uit Joden en heidenen, Abrahams nageslacht, dat geestelijke nageslacht van Abraham. Nou, Abraham die moest naar de hemel kijken. Zo talrijk zal je nageslacht zijn. En ja, bij een heldere hemel, misschien doe je dat wel eens, 's avonds als het helder is, donker is, dan zie je één ster en hoe langer je kijkt, hoe meer sterren niet te tellen. Zoveel als de zandkorrels aan de oever van de zee, op het strand. Misschien ben je op het strand geweest. Niet te tellen, zoveel strandkorrels. Aan de oever van de zee. Zandkorrels bedoel ik. En dan denk ik aan wat Johannes op het eiland Patmos te horen kreeg. Een schare. Een menigte van mensen. Die niemand tellen kan. En nu de vraag. Wat is nou het doel van zijn woning? Het gaat natuurlijk niet over de tempel in Jeruzalem. Daar is geen ene steen op de andere gebleven. We hebben daar wel van gezongen in Psalm 122. Maar dan gaat het ten diepste ook over die tempel, dat nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt, waar geen tempel is, maar waar God alles is en in allen is. Waar God zijn woning houdt. Een geestelijk huis, tot een woonstede Gods in de geest. En gemeente, dan heeft dat doel als gemeente op aarde, Gods doel is dan wat we ook aan het einde van die Petrus, van die eerste 10 versen van de tweede hoofdstuk uit de eerste Petrusbrief hebben gelezen. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Nou, die woorden, als je dat al op je in laat werken, dan gaat het over al die levende stenen, ingevoegd in dat godsgebouw. Als je die woorden al leest, dan... ja, wat doet dat eigenlijk met je? Lees je daar zomaar overheen? Misschien dat je het vanavond voor de eerste keer gelezen hebt, maar misschien al tal van keren gelezen hebt. Wordt dan de verwondering niet in je losgemaakt? Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Petrus die schrijft dit in een algemene brief, niet specifiek aan Efeze. Hoewel de brief van Efeze ook ons zoveel heeft te zeggen. Maar een brief voor heel Gods kerk. U bent een uitverkoren geslacht. Heere, wat is het toch dat u ook mij op het oog hebt. Ben je er nooit over verwonderd geraakt? Je kunt je over heel veel dingen verbazen. Misschien ben je ook wel eens ergens verbijsterd over. Maar ben je nou wel eens verwonderd? Het is niet zomaar dat zondag aan zondag hier het woord van God wordt verkondigd. Dat heeft met Gods verkiezende liefde te maken. Hij wil niet dat enige verloren gaan, ook hier in Woude niet, maar dat allen tot bekering komen. Dat allen het leven zullen hebben in zijn naam. Dat allen zullen komen tot die levende steen en zo levend gemaakt worden. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, heilig. Ja, je bent apart gezet. De Heer heeft je bij je naam geroepen. Hij heeft gezegd, je bent van mij, dat gold voor Israël. Dat geldt ook voor zovelen die op het erf van het verbond mogen leven. Dat is niet zomaar. Dat is ten diepste heel bijzonder en we hoeven ons niet te verheffen boven zovelen die van de Heere niet weten, maar wel verwonderd zijn over Gods verkiezende liefde, een heilig volk apart gezet. Maar dat betekent ook dat we heilig zullen leven. Hoe ziet uw leven eruit? Kijk, als het gaat over voor God staande kunnen blijven, wie zal voor God kunnen bestaan? Dat geldt hen die het mogen zeggen, gerechtvaardigd door het geloof. Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijn de uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Maar het blijft niet bij rechtvaardigmaking. Het blijft ook bij levend gemaakt zijn, heiligmaking. Leven zoals God dat van ons vraagt. In de navolging van de Heer Jezus Christus, zijn voetspoor gaan, zijn voetstappen drukken. Geheiligd, een heilig leven. Lees het ook niet ergens, dat God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Dan gaan we niet op in de dingen van de wereld, toch? Maar dan is het weer die vraag, Heere, hoe wilt u nou dat ik leven zal? En dan laat de Heere ons niet in het ongewisse. Dan geeft hij ons zijn woord om heilig voor hem te leven. Maar dan mogen we vooral weten, wat ik zo even al zei, waar je de voetstappen van de Heere Jezus drukt, in zijn voetspoor gaat. In Christus ziet God ons als heilig. In hem, heilig, een verkregen volk. Ja, God heeft als het ware door de overwinning van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, zijn mens teruggekregen. En ieder die in hem gelooft. Maar andersom zou het ook kunnen zeggen, als het gaat over de Heer Jezus, die heeft het over de gegevenen van de Vader. We zijn een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Vandaar dat we zo even ook zongen met elkaar, hoe zalig is het volk dat naar Gods klanken hoort. Die klanken hè, van je bent bij mij, je bent gewaarmerkt. Licht. Eerst duisternis. Duisternis, waar Paulus over schrijft in Efeze 2. De begeerlijkheden van het vlees, doende de wil van het vlees en de gedachten van nature kinderen des torens. Maar God, die heeft ons overgezet vanuit het rijk van de vorst der duisternis in het rijk van de Zoon van zijn liefde. Die ons geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht vanuit de duisternis. Gemeente, als dat je leven mag zijn, hè, dan kun je je geluk niet op. En vast en zeker, dan gaat het in de gesprekken met elkaar, onder elkaar, dan gaat het ergens over. Onderling. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden. wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Maar gemeente, ik had het zo even over, wie komt er werken bij de beste bouwer? God bouwt. Hij is de beste bouwer, met een dubbele hoofdletter. En wie komt er nou bij hem werken? Werk je in de bouw, in Gods bouw. Om te verkondigen, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Verkondigers van goede boodschap. Dan werk je in zijn bouw. En dat gebeurt hier op aarde. In de hemel wordt er niet meer gebouwd, om het zo te zeggen. Het is het hemelse werk op aarde. God bouwt op aarde zijn kerk. En gemeente, daar heeft hij bouwers bij nodig. Medearbeiders, medewerkers in de bouw. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene. Nou, als het gaat over de deugden van God. God heeft natuurlijk geen ondeugden. Over de eigenschappen van God. Wat kun je veel moois van de Heere vertellen. En van de Heere Jezus. Daar raak je toch zomaar niet over uitgesproken. Of ken je hem nog niet echt? Als je de Heere Jezus nog niet echt kent. Ja, wat moet je dan van hem zeggen? Maar als je hem leert kennen en hij laat zich kennen. Hij openbaart zich in de opening van de schriften. Want die zijn het die van hem getuigen. Oude Testament, Nieuwe Testament. Als je hem zo leert kennen. En persoonlijk ook mag kennen. Als degene die jou gered heeft uit de duisternis. En in het licht van het leven, van het eeuwige leven, van het wonderbare licht. Laat wandelen. Ja, dan kun je toch niet ophouden. Om te getuigen. Om te verkondigen. Wie de Heere Jezus is. Ik denk even aan een voorbeeld. Een vrouw. Ze woonde in een stadje waar zij nogal over de tong ging. En dat wist ze. Ze had daar zelf ook aanleiding toe gegeven. En die vrouw die had zoiets van, ik heb het liefst geen mensen in mijn omgeving. Ik zie het liefst niet mensen tegenkomen. Of ik loop het liefst ook niet mensen achterop. En de meeste mensen uit die stad gingen 's morgens vroeg naar de waterput, Jacobsbron, om daar water te putten. Of misschien 's avonds laat, niet op het midden, op het heetst van de dag. Maar deze vrouw, en je weet natuurlijk al over wie het gaat, hè, de Samaritaanse vrouw uit dat stadje Sichar, die ging midden op de dag, want dan zou ze niemand hoeven te verwachten. Dan zou ze ook niemand onder ogen hoeven te komen. Water putten. Nou, we kennen de geschiedenis uit Johannes 4. En dan komt ze de Heere Jezus onder ogen. Dat gesprek over water, waterputten ontstaat. En dan zegt de Heere Jezus op een bepaald moment, als je nou van het water zou drinken wat ik je geef, dan zul je nooit meer dorst hebben. En als ik dan denk aan wat de Heere Jezus daarover zegt in Johannes 7, als je van dat water gedronken hebt, dan word je zelf een bron van dat water. Nou, dat gebeurde in het leven van die vrouw. Die vrouw die zo over de tong ging in de stad. Mensenschuw als ze was. En dan heeft de Heere Jezus haar leven opengelegd. Maar hij heeft ook zichzelf aan haar geopenbaard. En wat maakt dat in haar los? Dan zie je in haar leven gebeuren wat hier in de Petrusbrief staat. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Ze was als het ware in de kraag gegrepen om uit haar duister bestaan gered te worden. En om in het licht, in de lichtkring van Christus geplaatst te worden. En wat gebeurt er dan bij die vrouw die zo mensenschuw was? Ze gaat terug naar de stad. En dan gaat de naam van de Heere Jezus Christus over haar tong. Mooi is dat, hè? Ik heb iemand ontmoet die mij alles gezegd heeft wat ik heb gedaan. Is deze niet de Christus? En dan moet je eens verder lezen in Johannes 4. Wat dat voor een beweging geeft in die stad. En op een gegeven moment, als Jezus daar zelf komt, dan gaat er zo'n getuigenis uit van de inwoners van die stad uit. Wij geloven niet meer omdat u het heeft gezegd, maar wij geloven het omdat wij het zelf uit zijn mond hebben gehoord. Voor de rest weten we er niet zoveel meer van. Maar wat zien we daar gebeuren? Die vrouw, een Samaritaanse, bij het Joodse volk afgeschreven, telt niet mee, maar Jezus moest door Samaria gaan. En ja, daaruit blijkt de verkiezende liefde van God. Een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Ze offerde zichzelf als het ware op, geen schaamte meer, maar helemaal bereid tot lof en dienst van de Heere. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene. Dan worden we allemaal bij de bouw betrokken, gemeente. Bouwers gevraagd, bij de beste bouwer. Getuigen van de Heere. Ja, ik ben niet zo spraakzaam. Oh, dat kan. Dat kan. De een heeft meer woorden dan de ander, maar een enkel woord kan genoeg zijn. Maar zou het niet nog veel meer zijn, dat het in heel je leven zichtbaar wordt, dienstbaar aan de Heere, dat je helemaal toegewijd bent aan de Heere? Gemeente, het is een voorrecht dat we zondags in alle vrijheid bij elkaar kunnen komen en het woord van God mogen horen. Maar wat geeft dat ook een hoge verantwoordelijkheid voor ons allen. En er is niemand van ons hier of die thuis meeluistert die daar nu nog onderuit kan. Bid dan om de Heilige Geest van God die Heere is en leeft maakt. Die je brengt bij Christus en doet leven uit Christus. En je zult verwonderd zijn. Dan gaat het zingen in je. Zoals we zo aan het begin van de dienst gezongen hebben. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn redenen. Dan gaat het over God. Dan gaat het over Jezus. Die het heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dan ga je jubelen en zingen van Gods trouw. En dat is de verwondering die over mag gaan in de aanbidding. Nog één dingetje, het is wel een paar jaar geleden. Toen werd de zaterdagmorgens om 9:00 bij ons aangebeld. En ik ging naar de voordeur en ik had al zo'n heel stil vermoeden. Het waren Jehovah's getuigen. Door weer en wind liepen ze huis en huis langs, ook bij ons in de buurt. Ze belden aan. En ik had toch wel een kort gesprek. In die zin van, ik bewonder jullie dat jullie zelfs door weer en wind aanbellen en jullie boodschap proberen kwijt te raken, aan de man te brengen. En toen vertelde die man mij, dit zijn voor ons de uren van de aanbidding. En dat zette me wel tot nadenken. Wij denken aan aanbidding om mooie woorden te spreken, mooie woorden te zingen. Maar laat heel je leven maar aanbidding zijn. Om zo je betrokken te weten in dat Godsgebouw, maar ook om mee te bouwen aan Gods bouwwerk, de kerk. Niet onze kerk, want de kerk, dat is wat van de Heere is. En dan mag je ook verwonderd zijn dat de Heer je erbij betrekt, bij betrekt. Gemeente, het christenleven is leven van de belofte en leven in de verwondering. Kom, ga met ons en doe als wij. Amen. We hebben gelezen in de Petrusbrief van de Heer Jezus, die de uiterste hoeksteen is, maar door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. En dan zingen we verder, dat God hem heeft gelegd tot een hoofd des hoeks. Psalm 118, daarvan het 11e vers. Gemeente, we gaan de Heer danken en ook voorbeden doen. En daarna zingen we van Psalm 68, het 13e en 14e vers. Looft God in zijn gemeente alom, de Heer Gij, die in het heiligdom als Israëls kroost moog naderen. En ook het 14e. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, graag dat vermogen. Versterk hetgeen gij hebt gewrocht. En laat uw hulp door ons verzocht uw volk voortaan verhogen. 13 en 14 van Psalm 68 na het amen van het dankgebed. Zullen we de Heer danken bidden. Heren, wij danken u dat u vanaf het begin, na het zondeval al, aan uw bouwwerk bent begonnen. En u blijft voortdurend doorgaan met het bouwen van uw godshuis, die woonstede gods in de geest. En Heere, u haalt ze overal vandaan, die zwerfkeien, die in zichzelf dood zijn, maar levend gemaakt, om zo gebouwd te worden op die ene hoeksteen die de dood is ingegaan en is opgestaan. Heere, dat gebouw dat zal naar uw gemaakt bestek tot een eeuwigheid verrijzen. En dat bestek, dat geeft ze wel aan hoe dat gebouw eruit gaat zien, maar ook hoeveel het heeft gekost en in welk tijdsgewricht het neergezet zal worden. En Heer, als het gaat over de kosten van dat bouwwerk, dan is de kostprijs de prijs van het leven van uw Zoon. U, die alles hebt gegeven om dat bouwwerk te bekostigen. Heren, dat gaat ons begrip te boven. Dat kunnen we niet bevatten. Zeker niet als we daar deel van mogen uitmaken. Door u opgezocht te zijn, door u levend gemaakt te zijn, door u ingevoegd te zijn. Zovelen uit Israël door de eeuwen heen. Zovelen uit de heidenen, het noorden, het zuiden, het westen, het oosten. Heren, het gaat ons begrip te boven. Maar we hebben ook gehoord wat ons leven is, als we daar deel van mogen uitmaken. We hebben de roepstem van u, die daarin doorklonk, gehoord. Opdat wij zullen verkondigen de deugden van degene die ons geroepen heeft, getrokken heeft uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heren, u roept. Hoe zalig is het volk dat naar die roepstem hoort. Zij wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Bewaar ons voor de dwaasheid dat we eraan voorbij zouden gaan. Maar geef dat we het alle met Paulus mogen zeggen. Uit genade ben ik behouden. Uit genade ben ik zalig geworden. Dan leren we dat woordje genade spellen. Heren, daarmee komt u toch aan uw eer. Het mocht vandaag tot tweemaal toe eredienst zijn. Laat ons heel de week u de eer geven. Ons leven heilige liturgie zijn. Eredienst tot eer van uw naam. Gedenk de gemeente in haar geheel. Zegen haar en stel haar tot een zegen. Gedenk deze wereld. Gedenk uw volk Israël in deze wereld. Heren, we worden opgeroepen om voortdurend voor uw volk en de volkeren te bidden. En we hebben het al gezongen. En we doen het bid om de vrede voor Jeruzalem. Heren, zegen al het werk wat in de gemeente gedaan mag worden. Door dominee Tramper, door de ambtsdragers om hem heen, door zoveel die bij het kerkwerk betrokken zijn. Heren, gedenk. En wees genadig. O God, leer ons te leven van de belofte, uit de belofte. Dan is ons leven een leven van verwondering, in aanbidding. En dat is waarom u ook het oog hebt op ons, om eenmaal volmaakt eeuwig te zingen van uw goede tierenheden. Geprezen zij uw grote naam, hoor ons in de vergeving van onze zonden, in Jezus' naam alleen. Amen.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede en vervolg uw weg en jouw weg. Alleen onder de zegenende hand van onze Heer Jezus Christus met mij biddend om die zegen. De vrede van God die alle verstand te boven gaat, bewaren en bewaken onze harten en zinnen in Christus Jezus, onze Heere. Amen.